Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we de schriftlezing en de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is uit Jona 1, vers 15 tot en met Jona 2, vers 10. We noemen nu Jona 1, vers 15 tot en met Jona 2, vers 10. En we zingen psalm 141, vers 1. Psalm 130, vers 1 en 2. Psalm 56, vers 6 en Psalm 66, vers 6. We noemen nogmaals de schriftlezing uit Jona 1, vers 15 tot en met Jona 2, vers 10. En de psalmen zijn Psalm 141, vers 1, Psalm 130, vers 1 en 2, Psalm 56, vers 6. En Psalm 66, vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen eens even voort met het zingen van Psalm 141. En daarvan het eerste vers groep: Heere, in angst had u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, dat ik u aanroep in mijn noden. Het eerste vers van Psalm 141. Thank you. Schriftlesing in het middaguur vindt u in het Oude Testament. De profeet Jona, slot van het eerste hoofdstuk, aansluitend het tweede hoofdstuk. Dat is Jona 1, vers 15 tot en met het slotvers, het tiende vers van hoofdstuk 2, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitteren ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. En ze namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Dies vreesden de mannen den Heere met grote vrezen. En zij slachten den Heere slachtoffer en beloofden geloften. De Heere nu beschikten een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van den vis 3 dagen en 3 nachten. En Jona bad tot den Heere zijn God uit het ingewand van de vis. En hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot den Heere. En hij antwoordde mij, uit een buik des grafs schreide ik, en gij hoordet mijn stem. Want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën. En de stroom omving mij. Al uw baren en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik den tempel uw heiligheid weder aanschouwen. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere mijn God. Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan den Heere. En mijn gebed kwam tot u in den tempel uw heiligheid. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun lieder weldadigheid. Maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heren. De Heere nu sprak tot een vis en hij spuwde Jona uit op het droge.
Geliefden, de geschiedenis van de profeet Jona is u, ik mag wel zeggen zonder uitzondering, allen bekend. Jona is door de Heere gemaand om naar Nineveh te gaan. U weet waarom. Ja. Om de inwoners van Nineveh op te roepen om te breken met de zonde. Nee. Om het oordeel aan te kondigen nog 40 dagen. En Nineveh zal worden omgekeerd. Jawel. Een oordeelsprediking en toch gezegend. En Nineveh is omgekeerd. Weet u? In Zakkenas. Het aangezicht gewend. Tot de God des levens. Jona moet naar Nineveh. Weet u waarom? Ook voor u. Onbekeerde medereiziger. De mannen van Nineveh zullen opstaan. En die veroordelen. De jongste dag. Als u onbekeerd zult sterven. Jona moet naar Nineveh. Nog veel meer. Maar Jona is niet gegaan. Waarom? Dat laat ik nu rusten. Jona had geen lust om dit werk te doen. En hij verkoos het recht tegen God in te gaan de andere kant op. Vluchten. De dienst opgezegd. Er is er een die zijn dienst nooit opgezegd heeft. We hebben ook vanmorgen van hem gehoord. En geen dag is er goed als we niet van hem horen. Die de zijne lief gehad heeft tot het einde. Ook toen die dienst zo onnoemelijk zwaar werd. Hoe word ik geperst? Waarom hebt ge mij verlaten? Maar nooit de dienst opgezegd. Daarom is er een kerk. Anders niet. En wij? Onwillig om te dienen. En als we overreed zijn geworden, als Jeremia heeft mij overreed en ik ben overreed geworden, dan nog. Keer op keer geen zin. En dat volk, en met die mensen, en in zo'n kerk, geen zin. En we vluchten. In allerlei bedenksels. Of misschien vluchten we echt de plaats uit. Dat kan ook nog. Een mens is nooit geschikt. Maar hier schittert dan ook maar één zaak. Dat is de uitnemende liefde Gods. En zijn vaderlijk mededogen. En zijn wijze handelingen met zijn kinderen. En dat mag toch altijd weer het voorwerp zijn van de zoete overdenking. Nee, ja, we kunnen ons aan Jona spiegelen. Maar u weet het wel, wie zichzelf spiegelt, spiegelt zichzelf. Zo had er wat anders voor en dan valt er bij ons nogal mee en die spiegelt zich zacht. Je kunt er veel van leren, maar de echte lering ligt toch in de weg die God houdt. Jona is geroepen, hij wil niet, hij gaat de andere kant op. En God, u weet het, als hij op dat schip daar is gekomen, werpt een wind op de zee, er komt een grote storm. Het schip dreigt te vergaan. De zeelui, de heidenen in rep en roer, alles in het werk gesteld om nog het leven te behouden. Vaten overboord, Jona wakker gemaakt, gebeden geroepen. Dan wordt Jona wakker. En hij beseft de toestand waarin hij verkeerd ook anderen gebracht heeft. En hij krijgt het getuigenis van God in zijn hart dat hij terug moet. In de weg die God voorschrijft. En dat is het wonder altijd weer, dat ze toch weer gewillig worden. Jona weer gewillig gemaakt wordt om toch weer die dienst te gaan vervullen. En weer terug te keren. Maar als regel moet je er maar vanuit gaan dat God nooit dezelfde weg teruggaat met zijn volk. Altijd een andere weg. Niet dezelfde weg, altijd een andere weg. En nou was het voor ons gevoel toch het meest gewoon geweest en voor de hand liggende zeelieden omkeren terug naar Jaffa. Maar God, die wijst de weg terug. Dat kan geen mens bedenken. We reizen op eigen kosten van God af. Maar de weg terug naar God is altijd op zijn kosten. En de mens reist van nature van God weg. Wat betaalt hij? Wat zijn de vrachtkosten? Het gemis van uw rust, van vrede en van eeuwig leven, dat is de prijs voor uw vlucht. Die betaalt u zelf. Maar de weg terug tot God betaalt hij. Die prijs is niet uit te drukken wat het God kost om een mens terug te krijgen. Bloed van zijn eigen zoon. Maar dit is een troost, dit druk mij toegelegd. Dit leert mij een ziel u achteraan te kleven. Hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. De kosten zijn voor mij. Voordat de terugreis is betaald. De thuiskomst is betaald. En daar worden alle dingen gereed gemaakt. Om een voortvluchtig volk toch weer een eeuwig welkom te bereiden. In het hart des vaders. In het huis met de vele woningen. De terugreis is betaald met het bloed van Christus. En hoe die weg is, dat is altijd een weg in Christus. En hoe dat is, ook daar is God vrij in. En het heeft God behaagd om Jona terug te brengen in de vis. Daar heeft God zijn wijze bedoelingen mee. Misschien dat we er iets van mogen verstaan vanmiddag. Wat een verschil met die zeelui. Want als Jona nu eens geworden met God zich ervoor over krijgt om overboord geworpen te worden. Nee, de zeelui doen dat niet gelijk. Die blijven wat u ook doet tegen de oordelen Gods inroeien. Totdat zij niet meer kunnen. Dat is een gezegend ogenblik als een mens het niet meer kan. Ze leggen de roeiriemen neer. Bij mij moesten ze uit handen geslagen worden. Doet er niet toe. Je kunt niet meer tegen God op. En u geeft het over. U gaat van God verliezen. Daar gaat het over. En dan werpen ze Jona overboord. En dan gaat de zee stil worden. Dan gaat die zee stil worden. En de zeelui houden adem opgelucht. Na al die bittere tegenspoed. En ze gaan offeren. U kent de mens wel, hè? In zijn vlakke godsdienst. En Jona overboord. Ze hebben misschien nog nagekeken. Vreselijk einde, dachten ze. Niet beseft dat het precies andersom was. En daar willen we vanmiddag van spreken. Slot van hoofdstuk 1. We spreken dan over. Na de storm. Hoe het dan met de zeelieden en met Jona gesteld is. Dus Jona en de zeelieden. Na de storm. Na de storm, als de stilte is ingetreden. Jona overboord. De storm gaat liggen. De golven. Rustig. En de zeelui vragen door. U vindt het in Jona 1 vers 16 en 17. En het begin van hoofdstuk 2, het eerste vers. We lezen deze drie versen. Mogen dat de tekstversen zijn voor de prediking in het middaguur. Als we stilstaan bij de zeelieden in Jona na de storm. Wij lezen. Dies vrezende mannen de Heere met grote vrezen. En ze slachten de Heere slachtoffer en beloofden gelofte. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. En Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. Tot zover. De zeelieden en Jona na de storm. Hoe zeggen wij dat ook alweer? Stilte na de storm. Zo is het voor Jona. Stilte na de storm. U zegt voor de zeelui toch ook? Nee. Nee. De zee stond stil. Van haar verbogenheid. Het werd er ook stil voor. Voor de zeelieden. Maar wat een onderscheid. Jona. Het is de stilte na de storm, ja. En voor de zeelui is het de stilte voor de storm. Voor de storm. Komt er nog een storm, ja. En dan worden deze zeelieden, of ze moeten bekeerd geworden zijn, weggestorven. Voor eeuwig van voor Gods aangezicht. Het is voor de zeelieden een stilte voor de storm, want wat een weldaad. Maar ze reizen ermee door. Naar het laatste oordeel. De laatste storm. Het is stil. Het is een bedriegelijke stilte. Bedriegelijke stilte. Kijk u het eens na in uw leven. Wat voor rust u nog heeft. Stilte voor de storm? Of stilte na de storm? Als u met God verzoend bent. En Gods aangezicht vriendelijk op u neerziet. Dat is de stilte na de storm. En een onderscheid. De zeelieden en Jona na de storm. Drie gedachten. De zeelieden gespaard. Ten tweede Jona geborgen. En ten derde God verheerlijkt. Drie punten, drie gedachten. Ik dacht vanmiddag straks kerk nog maar één gedachte. Hier nog drie gedachten, straks maar één gedachte. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Hier nog drie. De zeelieden gespaard. Ten tweede Jona geborgen. Ten derde, dat blijft over. Natuurlijk Jona geborgen voor eeuwig. In de lofzang. En God groot gemaakt, verheerlijkt. Psalm 30. 1 en 2. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u. Die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. En het tweede, zo gij het recht wilt treden. O Heere en Gade, slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En wat daar verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 130. Die vreesden de mannen de heren met grote vrezen. De zeelieden vrezen. Er staat dies, oud woord, daarom. Geef dus de reden aan. Waarom vreesden dan die zeelieden? Vooral datgene wat gebeurd is, en dat is die storm. Die plotseling is opgestoken. En even plotseling weer is opgehouden. Ze weten inmiddels ook, deze zeelieden, hoe dat gekomen is. Dat is hen verklaard door die merkwaardige passagier Jona. Die man heeft het eerlijk gezegd toen hij aan boord kwam daar in Jaffa, dat hij op de vlucht was voor zijn God. Hij had geen zin om de arbeid te verrichten waartoe hij geroepen was. Hij was het binnenste van het schip gegaan, had zich daar te rusten gelegd en was ingeslapen. En dan in één keer die storm. Werkelijk alles gedaan om het schip toch voor ondergang te behoeden. Ja, dan heeft de mens er alles voor over. Waar hij heel zijn leven voor vecht en voor schraapt en zijn hele leven die laat opgaan, het vergaderen van schatten die voor de eeuwigheid geen betekenis hebben. Wat een dwaas is een mens. Maar hij doet het wel. Maar dat is dan voorbij, alles gaat overboord. En ze merken op dat Jona door alles heen slaapt. Dat is de kwaal van de kerk ook in deze dagen. Met een diepe slaap bevangen. Dat is de oordeel, gemeente. Ik kan er nu niet over uitweiden. Dat is wel een oordeel. Dat leest u in Jesaja 29. Die diepe slaap die God legt als een oordeel over zijn ingezonken kerk. En ik meen in deze tijd, is het ook onder ons zo? Ik heb toch nog de ouderen gesproken uit uw gemeente, die toch konden getuigen, hoewel hier ook hier beslag was. Wat is dat beslag? Misschien kennen de kinderen het al niet eens meer. Dat is alsof de eeuwigheid neerdaalt in de tijd. De monden gesloten worden. Alle harten gericht worden op dat ene. Er is een God die leeft. Hoe word ik met God verzoend? Beslag. Het liet nog wat na. Het werkte nog wat uit. Maar tegenwoordig kunnen de meest ernstige prediking aanhoren en ongestoord doorleven. Hoe lang houdt u dat al vol? Jona sliep door alles heen. Dan wordt hij wakker gemaakt. De wereld moet nog de kerk wakker maken. Dan beseft Jona wat er gaande is. Dat die storm die daar opeens opgestoken is, er om zijnentwil is. Dat zegt hij ook. Als hij door het lot is aangewezen dat die storm er is vanwege deze Jona, dan gaat hij ook verklaren. En weet u, gemeente, dat is een van de heerlijkste gedeelten van het boek Jona. Als die man op een bar komt die niet wezenlijk is, die niet wezenlijk is, en ik heb maar één gebed, Heer, als ik sterf, mag ik dat ook zeggen? Ik ben een Hebreeër. En ik vrees de Heer. Een Hebreeër die van de andere kant is gebracht, overgezet uit het rijk des Satans, in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Ik ben een Hebreeër, ik kom van de andere kant. En daarom ben ik hier een vreemdeling. Een gast, een bijwoner. Dan komt die man openbaar. Mijn vraag is altijd, maar kunnen wij dat nou ook verklaren? Ik hoor best, nou ja, wat hoor ik eigenlijk? Ik weet het niet. En ik hoor nog wel eens wat. En ik zeg niet, het gaat allemaal zo makkelijk. Maar als het gaat, gaat vanzelf. Dat is ook zo. Maar ik kom van de andere kant. De Heer heeft een afgesneden zaak in mijn leven gedaan. Ik ben overgezet. We spreken van veranderingen. Veranderingen. Een veranderde man. Ja, maar ik moet van een ander zijn, zeiden we toch. En zeggen we dat nog steeds maar hoor. Van een ander zijn. Ben ik overgezet. En overgenomen. Ben ik overgenomen. Door een borg. Die het ook mij verzekerd heeft. Ik heb voor uw hemelhoge schuld betaald. Daar gaat het over. Onze godsdienst. Hier wat gehoord, daar wat gelezen, daar wat meegemaakt misschien. En alles aan elkaar vastgeknoopt. En op dat bedje gaan we liggen. Veel bekeringen zijn eigenlijk net als een kind opstapelen. Wel dat hier, uitredding daar. Dat is onze bekering, dat is goed gekerkt. Het waren voor u te wensen dat de Heer vanmiddag nog dat bouwwerk omgooit. Vijanden worden met God verzoend. Alleen de God die bouwt op in allerlei gestalten en uitreddingen en verstandelijke waarheden. En wat al niet meer. Daar word ik wel eens bang van. Want een waarachtige bekering is een overzetting. Dat is van dood levend worden. Dat is toch wat anders. Opstanding uit de doden. Opstanding uit de doden. Dat is bekering. Ik ben een Hebreer en ik vrees de Heer. Dat hebben ze wel gehoord. En dan zegt die storm is er vanwege mijn ongehoorzaamheid. En dan gaat hij het vertellen wat hij gedaan heeft. En wat moet er dan gebeuren? Werp mij maar overboord. Niet omdat Jona het zat is. Dat moet hij niet denken. En het is niet een offer dat hij brengt om Gods toren te stillen. Dat zou wat zijn. Nee. Het is alleen, God heeft mij getuigenis gegeven. Ik moet de weg terug. Ik moet overboord. Hoe het verder gaat, weet ik ook niet. Maar één ding weet ik wel. Ik kan tegen de Heer er niet meer op. En ik geef het weer gewonnen. Hij is God. Werp mij maar overboord. Ik moet maar zien. Hij moet dus terug. Die storm was alleen maar een middel om Jona terug te krijgen. Wel nu, hij gaat terug. Dan kan die storm weggenomen worden. En daarom zijn nu die zeelui verblijd. Vanwege dat grote wonder dat de stilte is teruggekomen. De storm voorbij, leven gered. Maar er staat nog wat anders eerst. Dies vrezen de mannen de Heeren. Dus dies is daarom, om watgene wat gebeurd is. Die ontzaglijke storm en die verbijsterende stilte die daar ineens op volgt. En dat geeft een hoge dunk van de God van Jona. Ze zijn, laat ik het eens eenvoudig zeggen, ze zijn onder de indruk. Daarom, hoort u dat? Vanwege de grootheid van de God van Jona. Want dat geloven ze hoor. Die God van Jona, die heeft die storm veroorzaakt. En die heeft hem ook weer weggenomen. Die God is zo machtig. En daarom vrezen zij. U zegt dat is goed. Nee, dat is niet goed. Ja, maar de hoogheid van de God van Jona gezien, dat is toch groot als die mensen dat ook opmerken. Ja. Maar dat is nou een opmerken van een mens na de val. Ja, die ziet wel op tegen wat hoog is en wat krachtig is en wat geweld. Ja, wat geweld beoefent. Alle eeuwen door kunnen de machthebbers en de grote der aarde op bijval rekenen van de mensen die dat bewonderen, dat aanbidden zelfs. De legers die voorbij trekken. Het wapengeweld en het wapenvertoon, dat dwingt de gevallen mens ontzag af. Zeer bedenkelijk, hè? Voor de grootheid en voor het geweld van de wereld, daarvoor buigen, hè? Ja, maar u zegt, Gods volk weet toch ook wel iets van de hoogheid en de grootheid van God af, nog veel meer zelfs. Ja, maar nou het verschil. Bij Gods volk is die grootheid van God altijd verbonden met het wezen van God. En dat is zijn liefde. En als een kind van God door het geloof de schepping aanschouwt, de grote wonderen Gods aanschouwt, dan aanschouwt hij niet maar iets geweldigs op zich, een grote machtige God, maar die alles geschapen heeft uit liefde, om daarin zijn naam te verheerlijken. Dan is zo'n groot werk ook altijd een schoon werk. En God bedoelt daarmee zijn eigen eer. En daar is een mens goed mee. Het is altijd grootheid verbonden met liefde. Alles is doortrokken van het wezen Gods, want God is liefde. En die doet maar niet iets om een mens te imponeren, om groot God te zijn. Al wat hij doet, komt op uit de liefde. En dan is groot anders, dat is schoon. Het getuigt van Gods eeuwige, wonderbare, almachtige liefde. Dat is een andere reden. En nu het tweede woord, die is vrezen. U zegt, ja, maar dat woord is toch wel zeer bijbels, hoor. Goed, van de hoogheid van God begrijp ik, dat is alleen maar onder de indruk zijn van machtsvertoon. Dat kan niet goed zijn, dat begrijp ik. Maar vrezen is toch wel goed, nee. Als de eerste niet goed is, kan de tweede ook niet goed zijn. Hè? Wat is dat voor vrees van die zelen dan? Ja, buigen. Vanwege dat ontzag voor de majesteit Gods. Buigen, u zegt, maar buigen is toch wel goed. Maar dit buigen, dit vrezen, dit ontzag hebben, is altijd gemengd met angst. Want die God die zo machtig is om een storm te laten ontstaan en weer weg te nemen, die God kan zich ook tegen mij richten. En mij wegstormen. Doden. Er komt angst. Zo'n machtig God moeten wij te vriend houden. En daarom buigen. Het is een slaaf die kruipt in het stof. Maar dat is niet de vrezen des Heeren. Dat is zo gans anders. Zoals hun hoogachting voor God is gemengd met de kennis van zijn liefde, zo is de vrezen des Heeren. En dat is zeker het beginsel van alle wijsheid. Een vrezen van eerbied en hoogschatting en hoogachting van de drie-enige God. Altijd gemengd met kinderlijk vertrouwen. En in die hand die de wind ontbindt en ook weer bindt. Die hand leert men kennen als een vaderlijke hand. De vrezen des Heeren. Eerbied en ontzag voor de majesteit Gods. En men ziet in God, en in zijn almacht en in zijn grote daden, altijd die hand. En daar moet u maar op letten in de prediking. In het leven van Gods volk. Die vaderlijke hand. Waaruit alles wordt gevoed. Waar de kerk van leeft. Ook de slagen van die hand. De trekkingen van die hand. De ontsluiting van de hand en de toesluiting van die hand. Maar het is altijd vaderlijk mededoog. Al verstaan ze het niet altijd. En dan is het zo anders. Die vrees is hoogachting. Met kinderlijk vertrouwen. Dat die hand nooit iets onrechtmatigs zal doen. Maar altijd het goede beoogt voor al zijn volk. Dat is andere vrezen. Zij buigen als slaven de stoffer en almachtig God, de God van Jona. En ze zijn zeer zeker ook verblijd dat ze gered zijn door diezelfde God die het leven van Jona heeft opgeëist, zo menen zij. Hij moest geofferd worden en ze hebben het gedaan. Zeker met een gebed om toch maar niet beschuldigd te worden van enige onrechtmatige daad. Maar ze zijn verblijd. En ze gaan nu offertjes brengen. Die God van Jona allerlei dingen beloven. Maar dat hoort ook bij een slaafse vrees. Om deze God toch vooral, ik zei het zo even, te vriend te houden. En alles te voorkomen wat zijn ongenoegen zou kunnen opwekken. En daarom vleien. Allerlei dingen beloven. En ze hebben het gedaan, want het staat er. En zij slachten de Heere slachtoffer. Dat deden ze vanzelf toen ze weer aan land waren. Bang dat ze dat zouden vergeten. Want die God is niet alleen God van de zee, maar ook van het land, zei Jona, die profeet, die wonderlijke man die nu verdronken is, meende zij. Ze zijn gered en ze offeren. En ze zullen dat ook nog altijd blijven doen, denk ik. Een slaafse heiden is even wat getrouwer dan een mondchristen. Ik heb beloofd in mijn ellende. Misschien hebben deze zeelieden toen ze aan wal kwamen wel overal verteld. Van de grote werken van de God van Jona. Misschien hebben ze wel bij al de andere goden die ze toch al vereerden nog een apart altaar opgericht om ook deze God op gezette tijden met slachtoffers te offeren, te dienen, te vrezen. Hun gelofte te betalen. Misschien wel een kerk voor hem gebouwd, een tempel. Wie zal het zeggen? Ik weet het niet. Een mens doet alles in zijn blindheid. Om die macht om zich heen te bezweren met zijn offers en met zijn gebeden, met zijn geloften. Angstige godsdienst hoor. Maar ze zijn gered. En daar gaat het over voor die zeelaar. Ze kunnen opgelucht ademhalen, zeiden we. Ze zijn met de uitredding tevreden. Weer dat verschil met Gods volk op haar plaats. Die kunnen met de uitreddingen niet doen. Die moeten de uitredder hebben. Die moeten God hebben tot hun deel. En wat is dat een ogenblik als dat in het leven van een mensenkind mag gebeuren. Gemeente, wezenlijk waar, wezenlijk waar. Als de Heere zegt tot Abraham, de vader der gelovigen, en tot al zijn volk, ik ben u een schild en uw loon zeer groot. De Heer is mijn deel. Die moet een God hebben. En God verzoent en bevredigt. Daar gaat het om. Die weldaden verachten zijn. Maar als het recht ligt, dan verbinden die weldaden een ziel steeds meer aan de weldoener. En die weldaden vallen weg en de weldoener blijft over en dat zal de hemel zijn. Wat een verschil. Maar ze zijn gered, ja. Gespaard en dat is hen genoeg. En zo varen ze door met alle goede voornemens. Met al hun godsdienst, met al hun beloften. Zo varen ze door. Dat is zo aangrijpend, gemeente. Ik hoop dat u het ziet. Ze zijn gespaard. Maar ze varen door. De uitredding betekent alleen dat hun leven verlengd is. Om nog langer door te gaan in de goddeloosheid. Om nog langer een zonder bestaan aan de hand te houden. Dat is dan de opbrengst van Gods redding voor deze mensen. Ze gaan door op de weg der zonde. En daarom wacht hen straks na deze stilte een ontzaglijke storm, zo zij in waarheid niet tot God bekeerd zullen zijn geweest. En zo varen ze door, blij, niet beseffend. Deze weldaad keert terug als verzwaring van hun straf. En wat hebben deze mensen nou gewonnen? Ze zijn de lading kwijt. Ze moeten straks nog dieren offeren. En Gods toren over hen is vermenigvuldigd. Vergroot en verzwaard. Zo reizen zij door op het schip naar een eeuwige ondergang. Gemeenten, u kunt met uw handen de toepassing vanmiddag wel tasten of niet. Daar zitten we samen. Je kunt ook wel van weldaden getuigen in uw leven. Uitreddingen uit het ziekenhuis. En u zegt misschien iedere dag, vrouw, man, kinderen, we mogen er nog zijn. De Heer heeft ons nog gespaard. Het lieflijke heden der genade, uw goddeloze leven verlengt. We komen ook met onze slachtoffers. Iedere jaar in november. Getrouw op de dankdag voor gewassen arbeid, voor al de zegeningen. Maar het schip vaart door. Dat is zo aangrijpend. Om dat ook hier in deze geschiedenis te zien. En ook uzelf te zien op dat schip. U gaat ook door. En u heeft toch de prediking van Gods woord. En ook dat heeft u nog opgeteld bij al de weldaden die u ontvangen heeft. En ook dat verzwaart uw oordeel. Uw Bijbel gaat mee naar de hel. Als een onuitsprekelijk gewicht zal het op uw hart liggen. En zo verzamelt u zich in deze tijd weldaden. En het scheepje jongen gaat door. Uw oordeel wordt van dag tot dag verzwaard. En we beseffen het niet. We beseffen het niet. We vouwen onze handen. We zeggen dank u, Heer, voor deze dag. Weer een dag verzonderd. Een dag waarin we God tot gramschap hebben verwekt. De schat om toorn groeit maar aan. En straks de afrekening. Gespaard, ja. Maar niet geborgen. Waar brengen al die zegen u? In de vis? Want daar gaat het over. Onze tweede gedachte. Jona, niet gespaard, maar geborgen. Dat is zo anders. De Heere, u beschikte een grote vis om Jona in te slokken. Ik zou u willen vragen, als u zou kunnen verklaren wat in uw leven gebeurd is. En ik ga nou niet weer overnieuw zeggen, ik denk dat we elkaar enigszins kennen. Wat er allemaal mis kan zijn. Hoeveel mensen zichzelf bedriegen. Het zal toch hier niet zijn, of wel? Maar kunt u nu verklaren? Kunt u verklaren uw overgang in Christus? Want we kunnen wel spreken, zo rechtzinnig zijn we wel, hoe verdorven we zijn. En dat we de dood verdiend hebben. En we zeggen ook, maar God zij dank, hij heeft zijn zoon gezonden. En we nemen hem aan en we geloven in hem. En we zijn geborgen. Maar geen ziel? Nou nee, dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Maar hoe weinigen kunnen nu verklaren hoe zij in Christus zijn gekomen. En dan leest u hier het woord. Ik heb een vrouw begraven. Die kon er toch een klaar getuigenis van geven. En ik wenste wel dat we dat allemaal konden. Ingeslokt. Ingeslokt. Ingeslokt, ja. Wat denkt u dat dat is, het zijn in Christus? In hem zijn. Ingeslokt. Opgelost. Overgegaan. Dat is leven. Dat is leven. Jona. Geborgen. De Heere nu beschikte. Dat woord komt een en ander maar voor in dit profetenboek. Hij beschikte een storm. Hij beschikte een vis. Hij beschikte een boom. Beschikte een worm. God beschikt van de beschikkingen. Gods leeft de kerk. Wonderlijk om daar een oog voor te krijgen. De weg der voorzienigheid. Hoe God alles leidt naar zijn eeuwig voornemen. O, dat is maar te aanbidden. Dat is maar te bewonderen. Dat zal de kerk ook straks gaan goedkeuren. Wat ze hier nog menigmaal niet begrijpen. Die worm begrijpen ze niet. Die storm begrijpen ze niet. En straks in aanbidding. Om al die stormen in het leven. Al die wormen die God geschonken heeft. Als even ze willen wijze handelingen Gods te aanbidden. De Heere nu beschikte een grote vis, groot is, als groot wat God doet. Hè? Moet je eens vragen aan die vrouw, die Canadese vrouw, de kruim, want ze was zo groot. Heer, dat was zo groot, ik kon het eigenlijk niet eens alleen opkrijgen. Kruimkunst van de tafel. Een grote vis. Om Jona in te slokken. U verstaat het goed. Die stilte die gekomen is, dus nogmaals, is niet omdat God nu door het offer dat gebracht is, Jona het offer, zijn gramschap weer bevredigd ziet, zijn toorn is geblust. Wat zou dat een verschrikkelijke godsdienst zijn? Maar er is maar één die de toorn Gods in zichzelf heeft laten uitwoeden, dat is Christus. En alle stilte die er is, is door hem verworven. En ook dat zal de hemel zijn. Het zal het allemaal zijn, maar het zal ook de stilte zijn van de verwondering. Als God in liefde neerziet op zijn kerk. En de kerk opziet tot God, de God des levens. Hij komt in een vis. En wat betekent dat? Laat ik daar kort iets van mogen zeggen. Wat dat betekent. En ik weet, ik kan het toch niet allemaal zeggen. Die zaken zijn te groot. Maar iets daarvan. Het is in de eerste plaats een afscheid. Het is een overgang. Het is ook het beeld van de bekering. Het is het beeld van de hernieuwde vereniging met Christus. Voor de eigen waarneming. Het is een oefenschool. Het is kerk. Het is dankstond. Oh, het is zoveel. En het is terugkeer. Terugkeer in de weg des Heren. Jona zijn eigen weg. En nou teruggebracht in Gods weg. Niet gewild, God wil. En Jona gaat weer dienst doen. Kent u het? In de eerste plaats is het dus afscheid. Jona heeft een tijdje meegereisd met de zeelieden. Dat gebeurt wel eens dat een kind van God het een ogenblikje houdt met de wereld. Toch weer meegenomen, meegezogen. Maar God doet dat niet. En hij eist dat zijn kerk alleen zal wonen. Israël, Jona zal alleen wonen. Afscheid. Tijdje mee opgevangen. En dat vind ik zo aangrijpend, gemeente. Dat afscheid van mensen die hier samen geleefd hebben. Samen de bank gezeten hebben. Misschien van de kerkraadsbank, aan de tafel, samen door het leven gaan en eenmaal valt die scheiding. Als God een mens bekeert, dan valt die scheiding. Echt. Kom je alleen te staan? Nee. Met God gemeenzaam. Maar er valt wel een scheiding. Afscheid van de wereld. En straks dat grote afscheid. Dat grote afscheid. Ouders, kinderen, bloedverwanten. Voor eeuwig uit elkaar. En hier is het afscheid. Tijdlang meegegaan. En nu weer op zijn plek. Het betekent weer afscheid van de wereld. Roemwereld, uw schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Tweede, het is een overgang. Ja, dat mag duidelijk zijn. Een overgang. Van het schip in. Ja, zeg in de vis. Wacht. Het gaat tegenwoordig zo snel. Van, u zei, van het schip in. Ja, hij moet toch in Christus komen in de vis. In de vis, maar daar zit wat tussen. Hè? Wat tussen? Daar zit de zee tussen. Daar zit de verbolgenheid Gods tussen. Ja, maar die storm was toch alleen maar om u om naar terug te krijgen? Ja, maar hij zal ook leren wat de prijs is. Voor zijn dwaasheid, zijn afdwalingen. Want dat God kost, want de kerk zondigt niet goedkoop. De zonden zijn vergeven. Ook mijn zondige aard waarmee ik levenslang te strijden heb. God zij dank. En toch zal ik leren hoe duur de zonde is. Nee, ik zal er niet door verloren gaan. Maar ik zal de smart erover wel gevoelen. Maar het is als een kind van God vlucht. Maar dat God kost. En daarom eerst in de zee. En die zee is niet om zijn zonde af te spoelen, want dat kan geen zee. Maar lees het maar eens na. Er wordt vaak gezegd, gemeente, dit is de bekering van Jona. Een mens moet overboord. Dat is niet waar. Jona was al bekeerd. O, zegt u, maar dan is het een dagelijkse bekering. Dat heeft u goed gezegd. Als u maar één ding onthoudt. Want ik hoor dat wel meer, de dagelijkse bekering. Ik kan dat zo in de Bijbel niet terugvinden, maar dat doet er niet toe, ik begrijp het wel. Eén ding moet u niet vergeten. Ik heb wel eens het vermoeden. Ik heb wel eens het vermoeden. Hoort u dat? Dat mensen die dat zo vaak zeggen, ja, maar het gaat om die dagelijkse bekering. Heb ik wel eens vermoeden dat ze die eerste bekering niet kennen. Een eigen bedoelen met dagelijkse bekering. Een mens moet iedere dag maar opnieuw zijn best doen, hè? Dat is onze godsdienst. Elke dag maar weer het beste beentje voorzetten. Nou, ik heb 2 slechte benen, dat kan ik u niet vertellen. Ik loop er overal mee naartoe, behalve naar God. Dus wat ik voor een best beentje voor moest zetten, weet ik ook niet. Maar wat bedoelt hij nou? Met die eerste bekering. Maar dat komt wel terug. Als zo vaak een kind van God afdwaalt, komt hij weer in een overeenkomende weg terug tot God. En zo moet je het verstaan. Dit is niet de bekering van Jona. Maar dit is wel de weg waarin God al zijn volk bekeert. En wanneer ze afdwalen, brengt hij ze in deze weg ook weer terug. Ook weer terug, inderdaad. Dan moet dat volk overboord. Wat is dat eigenlijk? Er was een man die zei tegen hem op het kerkplein een keertje. Ja, ja, mens moet dan maar overboord domen, hè? Zeg en dan? Ja, zegt hij, maar dat zal dan moeten gebeuren. Zeg en dan? Ja, dan, ja. Ja, als je het ergens gehoord hebt, dan kun je ook niet verder praten natuurlijk, hè. Dat is ook zo'n ontzettend kwaad onder ons. Ze willen altijd meepraten. Gods volk zwijgt. Luister eens. Wat is dat overboord gaan? Dat is niks. Dat is ondergang, hoor. Dat is voor eeuwen verloren gaan. Maar je moet in die vis komen. En daartoe moet je wel eerst overboord, ja. Daar ligt dus tussen het schip waar wij alle op varen. Richting naar de eeuwige ondergang. En de vis waarmee we teruggaan. Naar God die ik eenmaal verlaten heb. Daar ligt de zee tussen. Altijd weer. Daar lag voor Abraham ook de Eufraat tussen. Daar ligt altijd het water tussen. Een afgesneden zaak. Wat is dat dan? Een bekering. Dat een mens het opgeeft. Dat u het opgeeft. Om nog op uw eigen voorwaarden met God verzoend te worden. Met uw godsdienst, uw tranen, uw gebeden, uw smekingen, uw armoe. Heb ik ook gedaan. Ik weet wel een beetje waar ik het over heb, hoor. Om God te bewegen. Heere, wees mij ellendig mens genadig. Ik heb toch niks, dat weet u toch. Wat vraagt u dan van mij? Mijn armoe was grond. Maar God is toch barmhartig, maar zeer rechtvaardig. En er zal hem recht gedaan moeten worden. En als u daar nu eens begint waar God begint. En moet hem recht gedaan worden. Dan ben je altijd maar met onze zaligheid. Maar moet God recht gedaan worden. We leven alsof God onze zaligheid misgunt. Maar geen sterveling ligt er wakker of God wel aan zijn eer en aan zijn recht komt. En daar is God op uit, geliefde. En dan zegt hij tot al dat volk. Wat ontdekt wordt, betaal wat geschuldig zijn. En ze kunnen niet betalen. En je zult toch alles moeten hebben uitgegeven voordat de borg gaat betalen. En dan ligt het voor een mens. Hij heeft altijd nog wel wat op zak. En het kan nog wel. Hè. Het kan er nog wel mee door. Die nood is zo groot nog niet. Je ligt misschien nog eens wakker, maar je werkt nog gewoon door. Hè. En misschien heb je de moed al opgegeven. Gezegd, nou, zo wordt het toch niet wat. Ik ben al zoveel veranderd, ik hou het erop dat het zo wel goed is, hoor. Maar dan nooit een afgesneden zaak. Dat al nooit opgegeven. Toen moest hij het van God verliezen. En toen heeft u God geen onrecht toegeschreven. Als hij u voor eeuwig zou verdoemen. Toen werd u verenigd met het recht. En ik weet het maar al te goed. Hoe daar tegenaan wordt gekeken. Hoe dat wordt verfoeid in alle toonaarden. Maar dan zeg ik het toch wel, hoor. Dat lieve recht. Om dat te kussen. U zegt, nee, dominee. Dat gaat te ver. Wat is dan een welgevallen nemen aan de straf der ongerechtigheid? Wat is het dat God niet uit de liefde doet? Verklaar me dat. Ook in de toren. Zijn heilige liefde te mogen opmerken. Dat is een gave Gods geliefde. Dat gebeurt. Het is niet zo van, nu kan ik het niet meer, nou geef ik het God maar gewonnen. Dan moet maar. Moet maar zien waar het schip strandt. Nee. Dat is geen vallen onder het recht. We hadden het niet over de moed opgeven, maar zichzelf opgeven. Waar voor eeuwig verloren te gaan. Dat gebeurt als een mens in het water komt. Dan gaat hij verloren. Hij komt onder het oordeel Gods. En lees het nog maar eens na. Dat hij bidt uit het ingewand van de vis. Wat dat nou is. Als de oordelen Gods over de ziel komen. Als dat gestrenge recht wordt verheerlijkt. Hoe hij raakt aan de poorten van de hel. Daar brengt God hem mee. En zal weten uit hoe grote nood en dood hij verlost moest worden. En daar komt die hand. Weer die hand. Onder dat kind. Hij raakt aan de poorten der hel. En als een hand daaronder komt, dan moet die hand in de hel zijn geweest. Anders kan het niet. En die hand is Christus. Lieve Borg. Daar heeft hij me weggehaald. De hand Gods in Christus onder mij. Uit de diepste diepten van Gods verborgenheid opgehaald. De ziel raakt aan de poorten des doods. Daar haalt God zijn volk vandaan. Dat is de vis. En toen die vis kwam, toen was het voor Jona afgelopen. In de zee kon het nog. En dan kan de mens nog hopen. Misschien dat toch die zee daar nog een reddingsboei uitwerpen. Een reddingsboei uitwerpen. Nee. Geen reddingsboei. Een vis. Geen plankje. Een vis. Niet zwemmen. Een vis. En de vis is Christus. Niet alleen omdat in het Grieks, dat weet u, ichthys vis betekent. Dat is een afkorting van Jezus Christus, Zoon van God, de Redder. Maar hij is de vis. In hem alleen. Is de kerk geborgen? U zegt, ja, maar een vis, Christus, zijn beeldspraak is geen beeldspraak. Maar hoe kan dan God anders Jona genadig zijn dan in Christus? Buiten hem een verterend vuur en daar slok de eeuwige liefde Jona bij vernieuwing op. En nou geef ik het u gewonnen hoor. Jona was al geborgen in Christus. Maar het is net als met het kind, hè. Het speelt wel onder de ogen van moeder. Moeder ziet dat kind wel, maar dat kind ziet moeder niet meer. En is het moeder kwijt. En dan is het buiten hoop. Bij God vandaan niet. En zo moet hij het zien. In het water beseft Jona wat hij gedaan heeft. Daar krijgt hij de schuldbrief bij vernieuwing thuis. En daar schreeuwt hij het uit voor God. Gij hebt mij uitgestoten van voor uw ogen. O, daar is nou echt. En dan krijgt hij de hand Gods in alles te zien. Dat hebben die zeelui niet gedaan. Maar God heeft hem overboord geworpen. Die heeft hem weggestoten naar de diepste diepten. Maar die heeft hem ook opgehaald uit die ruisende kuil. Uit dat slijk. Uit die zee. Uit dat ongenoegen. Uit die vaderlijke tuchtiging om te leren. De kerk zondig zo duur. Wat heeft het die middelaar Gods en de mensen niet gekost? Jona, hoe heet het? Zo versmacht de middelaar gegeven. Met je afmaking. Dan gaat de kerk er diep onder door. Het is zo smachtelijk, gemeente, dat zeg ik u. Om tegen de geopenbaarde liefde te zondigen. Tegen de geschonken liefde te zondigen. Is nog zwaarder. Zo komt hij terug. In de vissen, zo gaat de kerk naar huis. Naar Nineveh. Naar Jeruzalem, dat ligt erachter. Zo. Jona geborgen in Christus. Gemeente. Geborgen in Christus. Misschien dat we een andere keer verder mogen. Geborgen in Christus. Wat is dat? We hebben twee zaken genoemd. Het is een afscheid van de wereld. Het is een overgang. Het is een terugkeer. Het is een school. Het is een kerk. Hier leert hij bij vernieuwing de drie stukken. Hoe groot mijn zonde, hoe groot mijn ellende. Hoe groot de verlossing die lieve vis. Die hand Gods. Waarin die geborgen is. Afgesloten. En hier wordt ook het derde bij vernieuwing weer beoefend. De dankzegging. Niet aan boord. Niet in de zee. Maar in de vis. Alleen in de gemeenschap met Christus kan ik zingen met hem die voor de nacht van zijn onzichtbaar lijden de lofzang heeft gezongen. Zo alleen kan ik zingen in gemeenschap met mijn stervende vriend.
gezegd.
Daar heeft Jona gezongen. Ik heb mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Daar heeft hij gezongen. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Daar heeft hij gezongen. En hij zingt nog eeuwig van Gods goede tierenheid. Laten we samen eerst nog een versje zingen voordat we afsluiten. 56. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich niet meer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Zesde van Psalm 56. Van de vis. Ik meen dicht bij de rommelende ingewanden van Gods liefde. Onderwijzingen gehad, opleidingen genoten, diepe vertroostingen. Al wat God zijn volk heeft bereid. Hier in beginsel, straks ten volle. Verworven door Christus Jezus. Geliefde, we moeten afsluiten. Mens komt hier toch nooit aan het eind. Maar er komt wel ooit een einde. Vanmiddag een ogenblikje gezien. De kerk kan wel eens aan boord zijn bij de wereld. Maar kan zo niet blijven. Een gemeente. Ik weet niet hoe u reist. Maar ik heb maar één vraag eigenlijk. Bent u nou in de vis? Weet u erin gekomen bent? Ingeslokt, de huid en haar, lichaam en ziel gekocht door die borg, de wonderlijke vertroostingen in hem ontvangen, daarom de wijs gekregen. Heer, ik dacht vanmorgen toen ik wakker werd. Heer, werd ik nog een klein beetje geleerd. Mooi stipje. Hierin begint zoiets van dat grote dat Christus heeft verworven. En dat is nog maar het beginnetje. En daar is een mens al zo vol van. Wat moet dat straks niet wezen? Als de kerk vol geliefd is. En er geen plaats meer is voor iets anders dan voor God in Christus. Want daar gaat die vis heen. En dan zie ik dat zo, ook in het midden van de gemeente. Dat kan zo smartelijk zijn. Zo samen naast elkaar nog gaat de scheiding plaatsvinden. Dat schip met u gaat door. En die ander in de vis gaat terug. Ziet u? Het wordt al steeds groter die afstand. Van hemel en hel. Waarheen pelgrim? Waarheen reist gij? U reist van God af. Nog één keer. Op eigen kosten. En straks gaat u betalen. Met de prijs der zielen dat rantsoen, dat kunt u in eeuwigheid nog tijd voldoen. En aan het straflijdende hel komt geen einde. Want u heeft gezondigd tegen de eeuwige liefde. En met al de weldaden. U heeft er genoeg aan gehad. Met u doorgegaan. Doorgegaan. En nu vanmiddag een volk. U voorgehouden. Dan mocht het verliezen. Voor het eerst en opnieuw. Van God. Nu kon de God. Niets ongerijms meer toeschrijven. Zo verenigd. Dan mag u vragen. Heere. Het geheim van uw volk ligt toch daarin. Dat ze met God. Eens mogen worden. Mag ik dat nou ook doen? Ik zat gisteren. Ja, ik wil toch nog zeggen. Een kostelijk stukje te lezen. Zo'n oude dienstknechten, ach, vroeger, dat weet ik zeker, had komt de regel waarschijnlijk mijn hoofd geschud. Nee. En als u weet wat ik gelezen heb, dan zou u zeggen, dominee, dat had ik van u niet verwacht. Dat is toch heel anders. Ja. Ja, wat was er nou eigenlijk anders? Maar toen in één keer, toen dacht ik, ja, misschien zou ik het zo niet zeggen. Heb ik het anders geleerd? Maar één ding, die man die kent het leven. En als dat er is, dan is hij het met God eens geworden. Kan ik het met die man niet meer oneens zijn, hoor? Nee. Dat volk, hoe ook de legging mag wezen. Wat ook de legging mag zijn. Hoe ze ook zijn toegebracht. Ze zijn toch wonderlijk één. Ze zijn daarin één. Ze zijn met God eens geworden. Zijt gij met mijn doem gedoemd. Zoek u hier. Ik heb het verdiend. Ze zijn ook nog God eens geworden. Geen ander offer. Voor de lossing van mijn ziel. Naar het dierbaar bloed van Christus. Al dat volk kent toch enige mate. De overgang in die gezegende borg. Die zijn geborgen. Door hem die de prijs heeft betaald. De terugtocht voor zijn kerk betaald. Met zijn eigen lichaam en ziel. En daar leeft de kerk van. En daar zingt de kerk van. En dat is de lofzang die nou nooit zal eindigen. Dan gaat het vingertje omhoog. Dan gaat het hart omhoog. Dan gaat de kerk omhoog. En er is maar één lied. En daar ligt alles in verklaard. Door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Zo reis ik getroost onder het heilige kruis naar het erfgoed daarboven. Geliefde en alle andere reizen. Wat zal het zijn? Ik kan u niet ernstig genoeg waarschuwen. Wat zal het zijn om straks in de hel te eindigen. Schipbreuk geleden. Nooit meer bekeerd te kunnen worden. Dan samen geweest te zijn. Dat zult u weten hoor. Met Gods lieve volk. Ook in Friezeveen. U heeft dat volk veracht. U heeft de God dat het volk niet gelooft. U bent doorgegaan. Zult u zelf uw reisgeld moeten betalen. En u zult er nooit mee aan een einde komen. En dan dat volk, nog één keer zo gelukkig. Is de dichter ik nader aan het huis van mijn vader. Hoe sterker ik hijg naar de eeuwige woning. naar de dag van mijn kroning, naar het eind van de krijg. Amen. 66 nog een versje. Zes. Het zesde vers, door zorgst en arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen met offers aan hem toegezijd. Het zesde van Psalm 66. Van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.